Om 2 uur 's ochtends in West-Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren. Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta, uitgezonden. Vandaag ben ik Sabrina, hier aanwezig om u vanavond ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We beginnen met de recente nieuws, vervolgd door het commentaar, vandaag in de geschiedenis, Indonesiaku. Het programma De Wonder van Indonesië, een programma die houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies. Daarna het programma Spreek maar Bahasa, een programma om Bahasa te leren. En als de laatste programma De Muziekhoek van Indonesië. En u kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id of ons beluisteren via RRI Play. Nu komt het recente nieuws. RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Beste luisteraars, we zijn nu in het nieuwsprogramma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. We gaan nu naar het eerste nieuws. Vergroot het bewustzijn van het behoud van koraalriffen. Indonesische minister van Maritieme Zaken en Visserij, Susi Pujiastuti, vertelde naar de internationale wereld, vooral de jongeren, om het bewustzijn van het behoud van koraalriffen te vergroten. Zoals geciteerd door Antara, zei minister Susi in een persbericht van het ministerie van Maritieme Zaken en Visserij op zondag 8 juli in Jakarta, dat een eenvoudige manier die we kunnen doen, is een duikenbril naar de kinderen geven, dus kunnen ze de schoonheid van de koraalriffen in de zee genieten. Dit werd gezegd door minister Susi toen zij een overhandiging evenement van de internationale koraalrief initiative secretariaat van Frankrijk naar Indonesië, Australië en Monaco enige tijd geleden in Parijs. Ze legde uit dat de belangrijkste agenda van het beheer van koraalriffen door het Internationaal Koraalrief Initiatief kan worden gebruikt om de technische aspecten van operaties aan te raken, vooral in ontwikkelingslanden die vanwege de uitdagingen van sociale en economische dimensies nog steeds te maken hebben met de beperkingen van duurzaam beheer van koraalriffen. Daarom was het voorzitterschap van ECRI het eens over één focus, namelijk het herstel van ecosystemen van koraalriffen door het herstel van kustgemeenschappen. We gaan naar het volgende nieuws. Indonesische lagere schoolstudenten winnen internationale wiskundecompetitie. 12 studenten van de Indonesische lagere school wonnen 2 gouden medailles, 2 zilveren medailles en 6 bronzen medailles van de Bulgaarse internationale wiskundecompetition 2018, die plaatsvond van 1 tot 5 juli. Zoals Antara meldde, directeur van de basisschoolontwikkeling KMIM, op maandag 9 juli in Jakarta zei dat deze prestatie bewijst dat Indonesië ook in de internationale arena kan concurreren. KMIM legde uit dat de delegatie van de internationale wiskundecompetitie in Bulgarije 2018 bestaat uit studenten van de National Science Olympiade kampioen in 2017. Hij voegde eraan toe dat de briefing van de delegatie in 2 fasen werd uitgevoerd, namelijk in mei en juni. We gaan verder met het volgende nieuws. Indonesia Open 2018 is een gedenkwaardig toernooi. De Badminton World Federation beoordeelt dat het 2018 Indonesië Open toernooi een toernooi dat door alle partijen zal worden aanhouden is, omdat dit een van de beste toernooien is. Dat wordt gezegd door de event director van BWF, Darren Parks, in een persconferentie na de toernooi op zondag 8 juli in Istora Senayan, Jakarta. Zoals gesteld door Antara, zei Darren Parks dat Indonesië Open 2018 verdiend zet om te worden gekroond tot een de beste toernooien van BWF, want het presenteert een interessante badminton toernooi. Dit ondersteunt het doel van BWF om badminton over de hele wereld beter bekend te worden, wordt bekeken en geliefd. Parks sprak zijn waardering uit voor de Badminton Association of Indonesia en al diegenen die harder hebben gewerkt in dit evenement. Gaan we nu naar het volgende nieuws. Singapore interesseert om landschaparchitectuur vanuit Surabaya te leren. De Singaporese overheid toonde belangstelling voor het leren van landschaparchitectuur uit Surabaya, Oost-Java. Na het succes van Surabaya de speciale vermelding van Lee Kuan Yew World City Prize 2018 te winnen. Dit werd gezegd door de burgemeester van Surabaya, Tri Risma Hari ini, via haar persbericht op zondag 8 juli in Surabaya. Antara rapporteerde dat Tri Risma Hari ini een bilaterale betrekkingen ophouden met de minister voor nationale ontwikkeling en menselijke hulpbronnen van Singapore, Shaki Muhammad, en de zijlijn van de World City Summit agenda op zondag 8 juli in Singapore. Risma legde uit dat Surabaya een coworking space corridor heeft. In deze coworking space kunnen spelers uit de creatieve industrie, vooral digitaal start-up, werken. Bij deze gelegenheid nodigde Risma Hari ini ook de Singapore delegatie uit om de Start-up Nation Summit in november in Surabaya bij te wonen. Shaki Muhammad zei dat Singapore een modern park en landschap heeft. Hij is echter van mening dat Surabaya een voordeel heeft op de inrichting van een groenere en mooiere omgeving en een hoge participatie van de gemeenschap in het behoud van het milieu. We gaan naar het laatste nieuws. Indonesische ambassadeur biedt Indonesische producten aan Alibaba Group. De ambassadeur van de Republiek China naar Mongolië ulang. Indonesische ambassadeur voor de Republiek China en Mongolië, Johari Oratmangun, bezocht het hoofdkantoor van Alibaba Groep op zondag 8 juli in Hangzhou, China, om de Indonesische producten te promoten. Alibaba Groep is een Chinese multinationale onderneming die zich bezighoudt met elektronische handel. Johari Oratmangun zei naar Antara in Beijing op maandag 9 juli dat de Indonesische productenverkoop via Alibaba Mall kan verhogen. Tijdens dat bezoek wilde Johari Oratmangun van de samenwerkingsmogelijkheden tussen Indonesië en China gebruik, met name wat betreft de ontwikkeling van elektronische handel, financiën en technologie, evenals een digitale platform. Hij legde uit dat de bijeenkomst van zondag ook het plan van Alibaba's topmanagementbezoek aan Indonesië besprak om samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken, zowel met de overheid als met andere potentiële partners. Beste luisteraars, dat was het nieuwsprogramma van RRI Wereldnieuws, de stem van Indonesië in Jakarta.
Indonesië, de grootste eilandstaat ter wereld. Indonesië, een land met diverse etnische stammen, cultuur en talen, waar de gastvrijheid van de mensen altijd wordt gemist. Hebt u een droom om dit mooie land te bezoeken? Realiseer uw droom door VOI International Quiz 2018 te volgen. Als u geluk hebt, kunt u een gratis vakantie krijgen en de charme van Indonesië genieten. De manier is, beantwoord maar deze vragen. De eerste vragen, noem historische gebouwen in Bandung die u weet. De tweede, via welk medium luistert u naar de stem van Indonesië? Via streaming of korte golf? En waarom? En de laatste vraag. Wat is uw favoriete programma? Stuur uw antwoorden met uw persoonsgegevens, paspoortnummer en de verlopen datum van uw paspoort naar ons e-mailadres voiquiz2018@voinews.id. Voor dat 31 juli 2018 om 12 uur 's avonds UTC. Voi International Quiz 2018 is gepresenteerd door RRI World Service, de stem van Indonesia.
Het uitzicht van RRI World Dienst, de stem van Indonesië over actuele problemen van binnen- en buitenland. Beste luisteraars, zijn we weer terug in het programma Commentaar van RRI World Dienst, de stem van Indonesië. De titel voor vandaag is: Het constitutionele hof is begonnen met het behandelen van de regionale verkiezing 2018 geschil. Luisteraars, de gezamenlijke regionale verkiezing was succes op 27 juni opgehouden. Van de totaal 171 gebieden hebben het Algemene Verkiezingscommissie de recapitulatie uit 111 gebieden ontvangen. De kandidaatparen hebben 3 dagen om hun tegenwerping naar het constitutionele hof voor te leggen. Tot zaterdag 7 juli zijn er 9 geschilverslagen van het resultaat van de regionale verkiezingen 2018 die naar het constitutionele hof worden gestuurd. De 9 verslagen komen uit 5 steden, namelijk Cirebon, Madiun, Gorontalo, Parepare en Tegal, en 3 regenschappen, namelijk Bangkalan met 2 verslagen, Biak Numfor en Noord Pulang Bongondo. Van de 9 verslagen komen er slechts 2 in aanmerking voor artikel 158 van het wet nummer 10 jaar 2016 over regionale verkiezing. Het artikel bepaalt dat het proces van het verkiezingsgeschil alleen kan worden ingediend als het stemverschil van de eiser met de winnaar van de verkiezing maximaal 2% is. De 2 gebieden die in aanmerking komen voor het geschil zijn Cirebon en Tegal. Niettemin heeft de oprichter van het constitutionele hof, Anwar Usman, beweerd alle verslagen van het geschil voor het constitutionele hof nog steeds de stadia, namelijk registratie, onderzoek, verbetering van de verslagen en onderzoek van de partijen, doorstaan. Sinds de verkiezing van 2017 is het constitutionele hof inderdaad soepeler geweest voor de indieners van het geschil. Een aantal gevallen blijft behandeld ondanks het verschil meer dan 2%. In die tijd gaf het constitutionele hof het vonnis voor Tolikara, Intan Jaya, Yapan en Puncak Jaya in Papua, hoewel het verschil tussen de kandidaten in het gebied erg groot is. Het door het constitutionele hof aangenomen beleid is passend. Er zijn verschillende gronden die het constitutionele hof kan gebruiken om een geschil te onderzoeken, niet alleen het verschil in stemmen. Er kunnen zich gebeurtenissen of buitengewone omstandigheden voordoen op het moment van een geluidscompositie of andere substantiële factoren. Het beginsel van rechtvaardigheid en rechtszekerheid moet de basis vormen voor alle beleidsmaatregelen van het grondwettelijk hof bij het oplossen van het geschil over de verkiezingsresultaten. Op die manier kunnen conflicten in uw regio's worden voorkomen, omdat het constitutionele hof eventuele meningsverschillen heeft kunnen oplossen. Dat was het commentaar. We presenteren de historische feiten in Vandaag in de Geschiedenis. Beste luisteraars, zijn we weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis. We beginnen met het gebeurtenis van 10 juli 1962. De eerste telecommunicatiesatelliet Telstar werd naar de ruimte gelanceerd. The Telstar satellite markets a new tide park in electronic communication for the successful agenda in van Swerelds eerste televisie uitzending. Telstar 1 werd gelanceerd op een Delta Thor raket op 10 juli 1962. De startgebeurtenis is door de ruimte afgeleverd met het eerste televisiebeeld, telefoontje en faxbeeld. Overschakelen naar 10 juli 1985. Greenpeace-schip Rainbow Warrior 1 werd door de geheimagent van France, DGSE, gebombardeerd en verdronken in de Aucklandhaven, Nieuw-Zeeland. Rainbow Warrior 1 is een van de namen van een serie zeeschepen van Greenpeace. Rainbow Warrior 1 is een van de 3 schepen die Greenpeace gebruikt om actie te ondernemen tegen de vernietiging van het milieu. Op 10 juli 1985 werd de Rainbow Warrior door Franse geheime agenten gebombardeerd terwijl het schip in Auckland, Nieuw-Zeeland aanmeerde voor een Franse nucleair test in Atoll Mauroa. Franse geheime agentschappen hebben 2 met plastic omhulde bommen geplant, 1 op de scheepschroef en een andere op de buitenmuur van de machinekamer. De bom uiteindelijk ontplofte en verdronk de Rainbow Warrior 1. Een fotograaf, Fernando Pereira, verdronk ook met het schip. 2 Franse agenten werden gearresteerd door de Nieuw-Zeelandse politie op beschuldiging van paspoortfraude en immigratiekosten. Ze werden beschuldigd van brandende opzettelijke vernietiging en moord. Ze pleitten uiteindelijk schuldig en werden veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf. Na het bombardement werd Rainbow Warrior 1 naar Matauri Bay, Kawaii Eilanden, Nieuw-Zeeland gestuurd. We beëindigen dit programma met het gebeurtenis van 10 juli 1991. Boris Yeltsin begon zijn baan als de eerste president van Rusland. Boris Nikolaevich Yeltsin maakte zijn eerste verschijning voor de positie van president van de Russische Federatie nadat hij op 12 juni 1991 met 57% was verkozen tot president van de Russische Socialistische Sovjetrepubliek. Yeltsin was de eerste president die rechtstreeks in Russische geschiedenis werd gekozen. Het Yeltsin-tijdperk is een dramatische periode in de Russische geschiedenis, want in die tijd was er een revolutionaire politieke verandering, een democratie evenals een groot politiek en sociaal probleem waarvan er een wijdverspreide en open corruptie is. Beste luisteraars, dat was het programma vandaag in de geschiedenis van RRI World News, de stem van Indonesië in Jakarta.
Indonesia in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku. Beste voorluisteraars, zijn we weer terug met mij, Sabrina Meidi, in het programma Indonesiaku. En de topic voor vandaag editie is Pancasila als de middenweg in het aanpakken van de crisis van de civilisatie. Indonesië zal opnieuw het Wereldvredesforum houden op 14 tot 16 augustus 2018. De 7e gehouden vergadering zal het middenpad zijn voor de nieuwe wereldbeschaving of middenweg als een oplossing voor wereldbeschaving. De cumulatieve wereldbeschaving, de onzekere wereld, de wereld van chaos. Dit is de geest die overwonnen moet worden met een inzicht of een paradigma, namelijk het middenwegparadigma, zowel vanuit het perspectief van religie als van de nationale ideologie. Terens een vergadering die President Joko Widodo zal openen, zal Indonesië Pancasila voorstellen als een middenweg om de crisis van de beschaving aan te pakken. De speciale gezant van de president voor interreligieuze dialoog en samenwerking en beschaving, Din Syamsuddin, heeft onlangs verklaard dat Indonesië deelneemt aan de aanpak van het vredeproces. Hij verklaart bij oordeel dat de beschaving van deze wereld gevangen zit in de ledematen, vooral absoluut liberalisme, dat zich manifesteert in verschillende aspecten van het leven, politiek, cultuur en economie. Din Syamsuddin legde uit dat Indonesië de revitalisering van Pancasila als een middenweg heeft, inclusief de grondwet van 1945. Din Syamsuddin hoopt dat Pancasila de overweging wordt van de internationale gemeenschap bij het aanpakken van de crisis van de volwassen beschaving. Zoals geciteerd door Antara News in Jakarta 3 juli 2018, legde Din Syamsuddin uit dat als organisatoren de natie Indonesië zich zou willen inzetten voor het aanpakken van de problemen rond de wereldbeschaving. Pancasila als de middelste manier om de crisis van de beschaving te boven te komen, zal in de zitting worden besproken, waarbij de middenweg wordt besproken vanuit het ideologische perspectief van de landen. De voorzitter van het 7e World Peace Forum Comité, Muhammad Najib, hoopt dat dit initiatief de wereld veiliger, vreedzamer en welvarender zal maken, met het verval van geweld veroorzaakt door de opkomst van extremisme. Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag. Indonesië, de grootste eilandstaat ter wereld. Indonesië, een land met diverse etnische stammen, cultuur en talen, waar de gastvrijheid van de mensen altijd wordt gemist. Hebt u een droom om dit mooie land te bezoeken? Realiseer uw droom door VOI International Quiz 2018 te volgen. Als u geluk hebt, kunt u een gratis vakantie krijgen en de charme van Indonesië genieten. De manier is, beantwoord maar deze vragen. De eerste vragen, noem historische gebouwen in Bandung die u weet. De tweede, via welk medium luistert u naar de stem van Indonesië, via streaming of korte golf, en waarom? En de laatste vragen, wat is uw favoriete programma? Stuur uw antwoorden met uw persoonsgegevens, paspoortnummer en de verlopen datum van uw paspoort naar ons e-mailadres voiquiz2018@voinews.id voordat 31 juli 2018 om 12 uur 's avonds UTC. VOI International Quiz 2018 is gepresenteerd door RRI World Service, de stem van Indonesië. Beste luisteraars, het volgende programma is De Wonder van Indonesië. We zullen kennis maken met de Indonesische cultuur en u bent op de hoogte van de toeristische plekken in Indonesië. Veel luisterplezier! Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij, Sabrina Meidi, in het programma The Wonder van Indonesia. Naast via streaming in www.voyanews.id kunt u ook via applicatie RRI Play je kunt downloaden via uw smartphone. En voor vandaag ga ik aan u vertellen over een van de toeristische bestemmingen in Zuid-Sulawesi. Dus blijf dan met ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesia. Luisteraars, enige tijd geleden heeft president Joko Widodo de energiecentrale Bayu ingewijd in Watang Puludorp, Sidrap, Zuid-Sulawesi. Bij de inauguratie verwonderde president Jokowi zich over de natuurlijke schoonheid van Watang Pulu Hills met 30 windmolens van TLTB. President zei dat de zijn in zoals in Nederland van de windmolen. Het bestaan van elektriciteitscentrales Bayu of PLTB draagt bij aan het schoonheidspotentieel van Sidenreng Rapang Regency als een toeristische bestemming in Zuid-Sulawesi. Deze wijk heeft wettelijk een divers toeristisch potentieel. Een van die we deze tijd zullen introduceren is Taman Wisata Puncak Bila. Luisteraars, Taman Wisata Puncak ligt in de Bergen Bila, Sidrap District. De locatie is 215 kilometer ten noorden van de provinciale hoofdstad van Zuid-Sulawesi en van de hoofdstad van het district Sidrap op ongeveer 36 kilometer van het oosten. Deze toeristische attractie combineert modern toerisme met een mix van natuurlijke schoonheid. Dit is de belangrijkste attractie voor toeristen die willen bezoeken. Toeristisch park dat is uitgeroepen tot beste toeristische bestemming van Zuid-Sulawesi 2016 en vervolgens een verscheidenheid aan interessante toeristische attractie heeft. Luisteraars, voordat u aankomt bij Puncak Bila Park, passeert u een rij groene rijstvelden en plantages. Om de toeristische locatie te betreden, betaalt u alleen maar ₹15.000 voor entree voor maandag tot vrijdag. En voor zaterdag en zondag is ₹20.000. Tijdens nationale feestdagen moeten toeristen ₹25.000 betalen. De ingang van de park Puncak als u met verschillende riten spelen zoveel kunt genieten. Er is een waterboom voor de natte minnaar, Flying Fox voor adrenaline kickbacks, graspadarenas voor ATV-motoren en uitgestrekte grasvelden die kunnen worden gebruikt voor kamperen. Op de locatie van Puncak Wisata Park zijn ook tientallen priltjes om te ontspannen. Hier is er ook een boot of kanoboot die kan worden gebruikt om het meer te verkennen. Een zwembad met water uit de bergen en een visvijver voor degenen onder u die van vissen houden. Luisteraars, al u elke game rijdt in Taman Wisata Puncak, moet u een eigen tarief betalen om ze te kunnen dragen. Voor Flying Fox moet u bijvoorbeeld een kaartje van ₹15.000 per persoon betalen en voor motor ATV is het ticket ₹20.000 per persoon. Reis naar het Puncak Park als dit keer meer plezier, vooral als de beheerder van dit toeristenpark een interessante fotoclip maakt. Een gigantische fiets met een lengte van 14,71 meter en 7% 15 meter hoog. Sportfoto deze gigantische fiets wordt beweerd de grootste fiets ter wereld te zijn en het is nieuwe icoon van Puncak Bila geworden. Beste voorluisteraars, dat was de editie De Wonder van Indonesië voor vandaag met topic Puncak Bila, een toeristische park in Zuid-Sulawesi. Voor morgen zullen we weer terug met de andere episode van De Wonder van Indonesië. En natuurlijk met de andere interessante thema's. Tot ziens! U bent nog met ons van de stem van Indonesië van Radio Republiek Indonesia. Ik ben Sabrina en zal u nog tot einde vergezelen. We hopen dat u meer inzicht kreeg in verschillende aspecten van Indonesië. Hebt u van plan zijn met vakantie naar Indonesië te gaan? Dan hopen we het programma eraan zal bijdragen. Kom naar het volgende programma, Spreek maar Bahasa. Ik wens u veel luisterplezier. Spreek maar Bahasa. Nodigen u uit om goed en gemakkelijk Bahasa te leren.
Beste luisteraars, zijn we weer terug in het programma Spreek maar Bahasa. Een programma die de woorden en uitdrukkingen die het Indonesisch aan u introduceren en leert u om het Indonesisch te praten. Het programma Spreek maar Bahasa is een samenwerking tussen RRI World Change, de stem van Indonesië en het taalontwikkelingsbureau van het ministerie van Onderwijs en Cultuur. Het thema voor vandaag is Berapa umur kalian waktu menikah? Of in het Nederlands betekent Hoe oud zijn jullie toen jullie getrouwd zijn? Veel luisterplezier! Vervolgens zal ik een gesprekvoorbeeld geven. Dit gesprek is tussen Tony en Dinda.
Berapa umur kalian waktu menikah?
Aku 21 dan Mas Joko 25. Oh iya, kapan kamu akan menikah?
Saya tidak punya pacar, jadi belum tahu kapan saya akan menikah.
Nu zal ik de woorden en uitdrukkingen die in verband met het thema introduceren. Ik zal hem twee keer langzaam zeggen, we kunnen het naam mee herhalen. Berapa umur kalian waktu menikah? Berapa umur kalian waktu menikah? In het Nederlands betekent, hoe oud zijn jullie toen jullie getrouwd zijn? Aku 21 dan Mas Joko 25. Aku 21 dan Mas Joko 25. In het Nederlands betekent ik ben 21 en Joko 25. Pacar. Pacar. In het Nederlands betekent vriendje. Saya tidak punya pacar. Saya tidak punya pacar. In het Nederlands betekent ik heb geen vriendje. Jadi belum tahu kapan saya akan menikah. Jadi belum tahu kapan saya akan menikah. in het Nederlands betekent, dus weet ik nog niet wanneer zal ik getrouwd ben. In de dialoog hoort u berapa umur kalian waktu menikah? Die betekent, hoe oud zijn jullie toen jullie getrouwd zijn? Het woord waktu kan met het woord ketika worden vervangen. De woorden waktu en ketika in dit context worden om dezelfde tijd te markeren. Listeners, soms vragen Indonesiërs naar persoonlijke kwesties zoals over leeftijd, getrouwd of niet en vragen soms ook religie. Deze vragen worden door sommige Indonesiërs als normaal beschouwd. Oké, luisteraars, voor we beëindigen dit programma Spreek Maar Bahasa, luister maar nog een keer naar het gesprek voorbeeld.
Berapa umur kalian waktu menikah?
Aku 21 dan Mas Joko 25. Oh iya, kapan kamu akan menikah?
Saya tidak punya pacar, jadi belum tahu kapan saya akan menikah.
Oké, luisteraars, dat was het programma Spreek Maar Bahasa voor vandaag met de titel Berapa umur kalian waktu menikah? Of hoe oud zijn jullie toen jullie getrouwd zijn? Hopelijk dat deze episode nuttig is voor u die het Indonesisch wil leren kennen. We zullen op de volgende episode terug met de andere thema's. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens!
We zijn weer terug met mij Sabrina, dat was het programma Spreek Maar Bahasa. Nu gaan we in de laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. Een programma om verschillende liedjes van Indonesische muziek aan u te introduceren.
De muziekhoek van Indonesië. Presenteer Indonesische muziek en liedjes. Beste luisteraars van de Stem van Indonesië zijn weer terug in het programma De Muziekhoek van Indonesië. Vandaag presenteren we Melayu liedjes, dus blijf u met ons alleen maar in RRI World Dance, de Stem van Indonesië. Oh, Luisteraars hebt u net naar het liedje Dodoy Si Dodoy door Betaria Sonata geluisterd. Dit lied is afkomstig uit Jambi en wordt meestal gezongen door een moeder voor haar kind als een slaapliedje. Het lied van Dodoy Si Dodoy is niet alleen een trooster als het kind slaapt, maar ook als middel om moeder haar te vertellen over haar rusteloosheid. De moeder hoopt door dit lied heen het kind kan luisteren en zijn angst begrijpen. Betaria Sonata was niet de eerste die dit lied populair maakte, al veel andere Indonesische zangers dit nummer Dodoy Si Dodoy brachten. Het nummer Dodoy Si Dodoy staat op het album Dendang Terpopuler Melayu Deli en nu gaan we verder met het liedje Mengapa Ku Tak Tahu door Betaria Sonata. Veel luisterplezier! Net als het vorige nummer is dit nummer opgenomen in de album Dendang Terpopuler Melayu Deli. Gemaakt door Hussein Aidit, vertelt dit lied het verhaal van iemand die elke dag verlangt naar de geliefde. Hij hoopt op een dag gelukkig te ontmoeten. Oké, luisteraars, we beëindigen de muziekhoek van Indonesië met het nummer van Betaria Sonata getiteld Tanjung Katung. Het lied bestaat uit rijmende pantons. De tekst bevat het advies door medium muziek. Dit nummer heeft een snel tempo, zeer geschikt voor zwaaien. Okay, listeners, bedankt voor naar ons beluisteren. Ik ben Ida Herdiani. Veel luisterplezier en tot volgende keer.
Vanuit Jakarta, RRI World News, de stem van Indonesië. RRI Worldins, the STEM Fund Indonesia, is the international outstanding fund RRI.
We zijn er elke dag uit op frequentie Kortegolf 9525 of 1550 of 11785 kHz. Via internet op onze website www.voinews.id/Nederland wordt ook direct uitgezonden via RRI Play applicatie.
RRI Worldins, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren. De uitzending van de Stem van Indonesië kunt u ook via audio streaming op www.voinews.id luisteren. Beste luisteraars, we zijn bijna aan het einde van het programma van de stem van Indonesië in het Nederlands van Radio Republiek Indonesia. Dit programma wordt direct vanuit Jakarta uitgezonden, elke dag om 2 uur vanavond tot en met 3 uur vanavond WIB. En u kunt ons ook bezoeken op onze website in www.voynews.id. Hebt u suggesties hebben, dan kunt u ze per e-mail sturen naar het adres naar dutchprogramri@gmail.com. U kunt ze ook via post sturen naar Voice of Indonesia Nederland uitgezonden, RRI gebouw 4e verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4 tot 5 Jakarta, 1100 Indonesia. Bedankt voor het beluisteren en graag tot morgen. Bedankt! U hebt naar het Nederlandse programma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz. Vertel uw kritische en suggesties aan RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. RRI gebouw voor de verdieping Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4 tot 5, Jakarta, Indonesia. Of via PO Box 1157, Jakarta, Indonesia. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina, Voice of Indonesia, en onze Twitter, @VoiIndonesia.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.